Mooi, hè? Het is Dominique met het onvolprezen Metropoolorkest. Een van mijn favoriete orkesten, die kunnen echt alles spelen. Dat is ongelooflijk. Ze zong, ik lig op mijn rug in het gras en ik aanschouw de maan. Ik vraag hem of hij misschien weet waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar hij zwijgt en kijkt me lachend aan. Laat me zien waar ik voor leef. Eén moment, zodat ik weet dat alles niet voor niets is geweest. En met het lied van Do komen we eigenlijk midden in de kern van het verhaal van Petrus. 1 Petrus 1, vers 21 tot 23. Het wordt vandaag niet zo'n simpele, eenvoudige preek, ben ik bang. Want we gaan even diep in de grondtekst, in het Grieks duiken van wat Petrus eigenlijk geschreven heeft. Het is wonderbaarlijk, Petrus was een visser. Dat zijn nou niet mensen meestal met een universitaire opleiding. Maar hij heeft in het Grieks zomaar die brief geschreven en die is aan ons overgeleverd. 2000 jaar later en we mogen vandaag meelezen wat deze man met de Heer Jezus heeft ontdekt. Hij schrijft hier in 1 Petrus 1 vers 21 tot 23, ik zal het even in de NBG lezen. Ik begin even bij 20. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, doch is bij het einde van de tijden geopenbaard ter wille van u, ter wille van ons. Die door hem gelooft, de Heer Jezus, in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. En dan komen we bij de kerntekst. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. En daar staat een punt. Dus dat is een stukje voor mij vandaag. Ik geef vast een hele korte samenvatting voor degene die het een beetje opschrijven en notities maken. Door ons te onderwerpen aan de waarheid van God, kan de Heilige Geest ons gaan helpen en reinigen. En zijn we daardoor in staat om onze broers en zussen lief te hebben. Er staat, gij hebt uw zielen gereinigd. En in het Grieks betekent dat vooral moreel, dus een heiliging van je interne mens. En de ziel staat voor dat deel in ons, dat door God als levensadem in ons geblazen is toen wij geboren werden. Je hart, je persoonlijkheid, de zetel van je gevoel, je wensen, je affecties, je moraal, waar je in gelooft, je levenswaarde. En kennelijk wil God dat ons diepste mens zijn puur wordt of gehouden wordt, om het te gebruiken voor zijn doel. Maar, nou hoor ik je al denken, bedoelt Petrus dan dat we dat allemaal lekker vanuit onszelf kunnen? Alle morele corruptie en alle verkeerde besluiten en zondes en ballast die we meezeulen, floep, weg. We komen tot geloof, het is weg. Nee, was maar waar. Dat was wel makkelijk, want dan konden we veel sneller tot ons doel komen. Hoe reinigen we dan die mens binnenin ons, die ziel van ons? Nou, dat zegt hij, door te gehoorzamen aan de waarheid. Nou, dat klinkt eenvoudiger dan dat je op het eerste gezicht denkt. Want we komen al heel snel tot vragen. De waarheid van God, de absolute waarheid, de aletheia, in het Grieks, dat is de morele standaard van God. Zo is God. Zo is hij. En zo mogen wij dat hopelijk gaan weerspiegelen zoals God is. God is niet zoals onze corrupte menselijke meningen. Ik heb het vanochtend al iemand horen zeggen. Ja, jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Makkelijk. Zo kunnen we lekker langs elkaar heen leven. God vraagt van ons om onze ziel, het diepste innerlijke mens zijn, voortdurend bloot te stellen aan zijn waarheid en eraan te onderwerpen. Dat is een lastig punt. We willen best wel luisteren, maar gaan we er wat mee doen? Het is een actieve, dagelijkse daad dus kennelijk van gehoorzaamheid. God vraagt van ons om te streven met ons mens zijn naar morele excellentie. Vrij van simulatie, valsheid, bedrog. Dat is onze part of the deal. Ons onderwerpen aan het karakter van God, aan de waarheid van God. Waarheid. Waarheid. Nou, een groot woord, hè? Dus als nooit tevoren denk ik vandaag een diep verlangen naar waarheid in onze samenleving. We zijn moe van nepnieuws.
Alle grote wereldvisies van de afgelopen eeuw, al die menselijke geconstrueerde waarheden zijn één voor één gevallen. Het nazisme, het communisme, het socialisme, nu zelfs het graaiende liberalisme, waar mensen zich ten koste van andere medemensen obsceen verrijken. Ook dat gebeurt. Al deze ismes hebben niet de waarheid gebracht waar de mens op wacht. Ze stellen op zijn best teleur en op zijn slechts gezegd maakt het leven stuk. Er is geen gezag meer sinds 1965 ongeveer. Revolutie in Nederland. Ik weet nog, de studenten stonden op de barricades in Amsterdam. Hadden het maagdenhuis bezet. Geen gezag meer. We accepteren het niet meer. We gaan het zelf wat doen. Nou, mag. Maar als de mens zich autonoom gaat opstellen, krijg je wel problemen. Want wat blijft, dat hebben we wel gezien door de jaren heen, juist de afgelopen jaren, en dat gaan we nu als oogst binnenhalen van de jaren 60 van de afgelopen eeuw. Er is nog steeds die kweest, die zoektocht naar zinsgeving, naar zekerheid, naar toekomst, naar waarheid. Heel veel mensen vandaag de dag zijn teleurgesteld, zie je in de kinderen terug van de ouders van toen. Is er dan misschien via de gemeente van Jezus Christus een nieuwe tijd op komst met een hernieuwde en frisse invulling van de oude waarheid van God? Mens is teleurgesteld in systemen, denkpatronen, bedrog. En staat op marktplein van vandaag de dag in de moderne samenleving, staat te luisteren, komt de waarheid langs gewaaid. En dan komt er opeens een geluid vanuit de dicus dat Jezus Heer is. Is dat de waarheid? Waait de geest? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Is ethiek en waarheid zonder God mogelijk? Kunnen wij onze morele mens zonder God tot zijn bestemming brengen, waar Doe over zong? Humanisten zeggen van ja, kan. Doe maar lekker zonder God. Ze verheerlijken de ingeboren menselijke goedheid. Als je die maar voldoende beschermt tegen de boze buitenwereld, dan komt alles goed. Op naar een leven zonder God, zonder moraal en een eigen gemaakte waarheid. Die bepalen we zelf. Autonoom zijn we toch? We willen vrijheid om omgerand te doen wat we willen. Vrijheid, ja. De geschiedenis toont echter heel duidelijk aan dat als alle mensen individueel die extreme vrijheid gaan zoeken, zonder begrenzing en zonder God, dan komen we eigenlijk in het discours van vandaag terecht, in intolerantie en canceling. We gaan mensen cancelen. Want mijn mening is net iets belangrijker dan die van jou. Jij zit fout. Jij zit niet goed. En dan komen we eigenlijk terecht in de oude wereld van Darwin. Die zag altijd in de natuurlijke wereld, bij de dieren. De een is sterker dan de ander, omdat hij net iets meer doet. Maar wij als mensen zijn eigenlijk net zo. Ik ben net iets meer dan jij. Mijn waarheid is net veel beter dan die van jou. Dat gaat botsen. Daar zitten wij nu in vandaag de dag, in het discours. En alles wat niet voldoet, bijvoorbeeld aan woke, of waar je niet voldoende in meegaat, wordt gecanceld. We gaan eens even met je werkgever praten, want jij zit fout. De grote vraag is dan echter, wie zit er goed en wie zit er fout? En nog belangrijker, wie bepaalt dat we goed en fout zitten? Peters heeft het erover. Bepaalt de waan van de dag dat? De media? De politiek? Dat is lekker vaag. Daarom is er volgens God een bovenmenselijke ethiek en waarheid nodig. En dat is zo ontzettend essentieel, juist in deze verwarrende tijden. De waarheid en de ethiek van God die is niet onderhavig aan de menselijke, tijdelijke, cultureel bepaalde grillen zoals wij die als mensen zelf bepalen. De moderne mens wordt geacht zichzelf aan zijn haren uit het moeras omhoog te trekken. Maar God zegt heel simpel, je hebt mij als redder nodig. Mag ik het doen? Mag ik je uit het moeras trekken? Anders eindig je als Kafka in een bizarre en een chaotische wereld. Of als Sartre en Camus in een volslagen pessimistisch wereldbeeld. Van het doet er allemaal niet meer toe. Wij als mensen, ach, we weten het ook niet. Maar dan kan je vanochtend zeggen, en daar ben ik ontzettend blij mee, dat wij een God dienen van hoop. Een God van waarheid. Een God van licht. Een God van helderheid. Van volstrekte, kraakheldere waarheid. Waar je niet in hoeft te twijfelen. En waar je de toekomst mee in kan. Dat is wonderlijk. Ik kan me voorstellen dat Petrus daar gewoon even stil van werd. dat hij dacht, Heer, wat is het geweldig om u te mogen dienen. Ik als eenvoudige vissersman, maar ook iemand die heel hoog opgeleid is. Niet mijn waarheid of mijn mening of mijn visie of mijn isme doet er meer toe. Maar ik mag kijken naar een transcendent, een mens overstijgende waarheid die altijd dezelfde is en altijd blijft en rotsvast is. Een anker voor je ziel. Wat heeft de wereld dit vandaag de dag nodig? De grote vraag van Pilatus aan de Heer Jezus, wat is waarheid, wordt door hem beantwoord. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Johannes 18, vers 37. De waarheid van God, die geheel vrij is van nep, van bedrog en van foute intentie. En Jezus stelt het nog veel duidelijker in de Johannesbrief. Ik ben de weg, de aletheia, de waarheid en het leven. Absolute waarheid is geen theorie, geen principe, geen filosofie, zelfs geen mening. Maar de persoon van de Heer Jezus die door de geschiedenis heen schittert en die altijd dezelfde gebleven is, vandaag en tot in alle eeuwen. Dan ontbreekt er een klein stukje in de MBG, het staat wel in de Engelse vertaling. Hè? Wij worden, als we ons onderwerpen aan de waarheid, door de geest geleid tot de ongeveinsde liefde. Het is nogal belangrijk dat je door de geest, door de Heilige Geest wordt geholpen. En hier komen we ook bij een belangrijk punt in deze preek. God verlangt van ons gehoorzaamheid aan zijn waarheid. Oké, dat wil ik doen. Daar wil ik in meegaan. Maar dan gaat de geest door ons handelen en in ons handelen. En door, in het Grieks, dat is hier een kausaal verband, een oorspronkelijk verband, dat als wij voldoen aan de voorwaarden om ons te onderwerpen aan de waarheid van God, dat dan automatisch dus God aan het werk gaat met zijn geest in ons. Nou, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik moet me niet voorstellen als ik me zou wel hebben onderworpen aan de waarheid van God, dat ik vervolgens nog alleen ervoor sta. Dat ik nog allemaal moet uitzoeken in dit leven. Maar de Heilige Geest die komt naar je toe. Volgende week gaan mensen zich laten dopen in het water. En dan mag je zeker weten, dan wordt er gebeden voor de inwoning van de Heilige Geest, voor de komst van de Heilige Geest. Want wij kunnen het niet van onszelf. Zelfs al willen wij met ons menselijke wens en ons verstand wandelen in die waarheid, dan nog komen we allemaal frustraties en confrontaties tegen. Omdat de leugen in ons hart wordt aangepakt. Door de geest. Door de geest. Prijs God. Prijs God. En die overtuigt en die werkt aan mij. Elke dag. Gelukkig. De eerste conclusie dus. Wij onderwerpen ons bewust en actief aan zijn waarheid. En dan gaat hij met zijn geest aan de slag in ons. Nou, dat is mooi. Maar waartoe dient het allemaal? Daar komt Petrus ook mee. Waarom werkt God door zijn geest in ons? Is dat leuk voor onszelf? Nou, is fijn. Heeft God er meer voor? Mee voor? Absoluut. Het dient, al dat werk van de Heilige Geest in ons hart en al ons onderwerp aan de waarheid van God, tot ongeveinsde liefde voor de broeders. Dat is pech voor de zusters. Jammer, jullie doen niet mee. Nou, vergeet het maar. Tot duidt in het Grieks op een doel. God werkt door zijn geest om de Philadelphia uit te werken. Dat is niet dat lekkere kaasje, maar dat is in dit geval in het Grieks de ongeveinsde liefde. Het woord van de liefde die christenen onderling, man en vrouw, aan elkaar verbindt. Heb elkaar intens lief vanuit een puur hart. Daar komt de agape om de hoek kijken. Ik denk dat jullie er allemaal wel eens van hebben gehoord. Agape is de goddelijke liefde. Heb oog voor elkaar, draag zorg, schrijft Petrus, vanuit een gereinigd, een katara hart. In het Grieks. Nou, dat is, denk ik, voor sommigen onder ons wel herkenbaar. Katara. Daar hebben we een mooi Nederlands woord voor. Catharsis. Reiniging. En catharsis is, als ik het goed heb, hoor, anders moet ik me corrigeren, in de psychologie een proces, een soort reinigingsproces waar je doorheen gaat met je hart, met je wezen, met je mens zijn, om tot herstel te komen. Om tot reiniging te komen, in dit geval als christenen. Dat is weer het werk waar de Heilige Geest mee bezig is, want dat kunnen we zelf niet. Die catharsis, die reiniging door de Heilige Geest, die loutert onze ziel, ons hart. En daarom, alleen maar daarom, kunnen we elkaar lief hebben. Ik kan uit mezelf sommige mensen niet lief hebben. Herken je misschien wel. Omdat, ja, het is niet je karakter, het is niet je type. Maar als we in de gemeente zitten, is dat wel de bedoeling. En door het werk van de Heilige Geest, die catharsis, die reiniging in ons gaat bewerken, kan dat. Het kan dus best moeite betekenen. Maar het resultaat van het gehoorzaam volgen van de Heer Jezus, het onderwerpen aan zijn waarheid en het werk van de Heilige Geest daarmee in ons, leidt tot de liefde die we voor elkaar gaan krijgen. En het centrale aspect daarin blijft uiteraard altijd de genade van God. De genade van God. Vanochtend stond ik op, ik zeg, Heer, deze dag is weer genade. Het is een genadegift die ik van u mag krijgen. Dat u aan me werkt, dat u met me bezig bent en dat ik iets voor anderen mag betekenen, hoop ik vanochtend. Door te spreken hier. En als we straks naar huis gaan, hoop ik ook dat de Heilige Geest met zijn reiniging, met zijn catharsis in je hart bezig mag blijven. Dan komt Petrus tot eigenlijk zijn belangrijkste en laatste punt. Over onze wedergeboorte. En ik denk dat het een heel mooie waarheid is die hij hier schrijft. Dodie zong er al over. Laat me zien waar ik hiervoor ben. Laat me begrijpen wat het doel is, wat mijn bestemming wordt. En wij denken wel eens dat bekering iets heel eenvoudigs is. Op een dag zeg je ja tegen de Heer Jezus en daar is het mee gedaan. Maar tegelijkertijd hebben we in de geschiedenis ook gezien dat er een hele strijd heeft gewoed juist om het punt en het proces van bekering. Er waren Calvinisten en er waren Lutheranen die hele strijd hebben gevoerd over predestinatie, discussies over uitverkiezing. Hoe kun je het zeker weten? Hoe weet je dat je een kind van God wordt? En Petrus heeft daar denk ik ook wel mee geworsteld, zeker na zijn verraad van de Heer Jezus. Moet je even stil bij staan, hè? Even tussen haakjes. Genade van God en dan toch de Heer Jezus liefhebben en hem toch verraden. En wauw. Er is een duidelijk moment dat je wedergeboren wordt, schrijft Petrus hier. In het Grieks staat er, wij zijn wedergeboren wordend uit onvergankelijk staat. Er staat een aoristus, dat is een bepaalde werkwoordsvorm van een voortdurend proces. Dat is apart. Er is absoluut een moment, vergis je niet, een moment van redding, dat je ja zegt tegen de Heer Jezus, dat inderdaad het muntje valt. En misschien dat vanochtend bij jou, door het proces van luisteren, door het proces dat je straks met de koffie met iemand praat, dat er opeens een muntje bij je valt, dat je denkt, zit het zo? Dat had ik nou nog nooit gepakt. Ja, er is een moment van bekering, zeker, wedergeboorte is een moment. Er is een moment van doop, dat je de Heer Jezus wil gaan volgen, dat je tegen de mensen publiekelijk zegt, ik wil Jezus gehoorzamen. Maar het is ook tegelijkertijd een voortdurend proces. Dat drukt het Grieks ook uit. Het is een wording. De geest schaaft na onze wedergeboorte, na dat moment van bekering, voortdurend, elke dag aan ons. Loutert ons, verandert ons van binnen. Naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Hoe? Hoe doet hij dat? Ja, door de Heilige Geest, natuurlijk, uiteraard niet door eigen werk. Maar Petrus schrijft iets heel moois, hij doet dat middels het onvergankelijke zaad wat in ons is geplant. De spora in het Grieks. Nou, herken je wel, in het Nederlands, de sporen. Dat zijn de zaadjes van de planten en de bloemen, die worden door de wind verwaaid. Die gaan overal toe, die vallen in de aarde. Die lijken te sterven in de duisternis van de aarde. Je geeft ze een beetje water en er komt een plantje uit. God heeft zijn zaaisel, zijn zaad, de oorsprong van waaruit wij voortkomen, zijn levensadem in ons gezaaid. Toen we geboren werden. Ben je er nog? Ben je nog wakker? God heeft in ons, in onze ziel, in onze mens zijn, onze menselijke kern, onvergankelijk zaaisel gezaaid. Een onsterfelijk eeuwig element, zijn blueprint, zijn DNA. En ik geloof ook met heel mijn hart dat ieder mens, zelfs iemand die nu nog niet gelovig is, in zijn hart het DNA van God heeft meegekregen. Dat draagt hij rond. Maar we moeten het gaan herkennen, we moeten er iets mee gaan doen. En we moeten gaan toestaan dat God, dat DNA wat hij in ons gezaaid heeft, in ons gelegd heeft als mens, in ons hart, dat dat gaat groeien en bloeien. Er zijn veel mensen die zeggen, dat wil ik niet. De Bijbel gebruikt hetzelfde woord voor het onsterfelijke zaad, om het nieuwe lichaam van de Heer Jezus aan te duiden. De Heer Jezus die net was opgewekt uit de dood, daar wordt hetzelfde woord gebruikt. De Heer Jezus had een verheerlijk lichaam gekregen. Niet meer een lichaam zoals wij. Ja, je kon hem zien, je kon hem aanraken. Je kon zelfs zijn wonden in zijn handen zien. Maar hij had een verheerlijk lichaam, dat was iets heel anders. Paulus schrijft in 1 Korinther 15, vers 38 tot 44, God geeft een lichaam aan elk zaad wat hij zaait. Er bestaat een natuurlijk lichaam, bestaat een geestelijk lichaam. Er is een sterfelijk lichaam. Wij lopen in dat sterfelijke lichaam rond, waar we zo af en toe weer onderdeeltjes van verliezen of waar we weer schade aan lijden. Maar God heeft ook in dat sterfelijke lichaam de blueprint van het onsterfelijke lichaam gelegd. Glorie. Halleluja. Als wij straks onze laatste adem uitblazen, dan zijn we in de oogwenk bij de Heer Jezus. Omdat dat onsterfelijke leven al hier zit, dat is er al. We zijn niet slechts vlees en bloed, maar we zijn Gods levensadem, die is in ons. En Hij doet zijn leven groeien in ons. Door het woord van God wordt het zaad in ons hart bewaterd. Het krijgt water. Zodra God spreekt, gaat er een bevel uit. Komen dingen tot stand. Hij spreekt tot ons, soms heel persoonlijk, in woorden, door zijn geest. Kan ook een profetie zijn. Vaak door zijn geschreven woord. Dat brengt het nieuwe leven tot bloei en tot groei. Ons woord is als het water dat over het reeds geplande zaad gaat. En we gaan nieuwe facetten zien van Gods waarheid. Nieuwe inzichten. Verse olie. Om ons innerlijke, eeuwige leven te versterken en te doen groeien. Zo komen we eigenlijk tot de slotconclusie. Wij onderwerpen ons heel bewust, elke dag, aan zijn waarheid. Zijn waarheid. Gaat hij automatisch aan de slag in ons, door zijn geest. En doet hij zijn eeuwige zaad, zijn levensgeest en zijn karakter in ons groeien. En daardoor kunnen we onze broers en zussen lief hebben. Als je ziet dat je broer en zus nog niet zo ver is als jijzelf, want jij gaat natuurlijk veel sneller in je geestelijke groei, dan hoef je geen kritiek te geven, mag je bidden. Dan mag je vanuit de liefde die de Heilige Geest in je hart geeft, mag je bidden. En reken maar dat je daar zelf ook eens een keertje mee geconfronteerd wordt en het nodig hebt. Geen eenvoudige preek dus deze keer. Petrus die raakt wel essentiële punten, denk ik, die met name in die grondtekst tot uiting komen. En die aan ons inzicht verschaffen hoe God werkt. Is onderwerping aan de waarheid moeilijk of pijnlijk? Ja, is maar zelf hoe je erin staat. Als jij tegenstribbelt, ja, dan is het lastig. Maar als je God lief hebt en zegt, Heer, ik wil uw waarheid ten diepste leren kennen, dan zal het goed gaan. Als je daarvoor openstelt, moet je eens opletten. Weet je waarom je niet bang hoeft te zijn voor die waarheid van God? God wil je compleet maken naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Zodat je, zoals Doel zong in het liedje, werkelijk op je bestemming komt. Ik hoop en bid dat je die eerste en de allerbelangrijkste stap in ieder geval vandaag wil doen. Misschien voor het eerst, misschien voor vernieuwing. Dat je zegt, ja Heer, ik wil mij onderwerpen aan die waarheid van u, zodat ik op mijn diepste bestemming kom. Amen. Zullen we bidden. Heer, dank u wel voor de tijd waarin we leven. Heer, het is een tijd van uitdaging, het is een tijd van worsteling soms, van heel veel onwaarheden, halve waarheden, leugens die om ons heen cirkelen, die ons ook vaak in gedachten lastigvallen. Heer, en het is vaak een strijd, een kweest, een zoektocht naar uw waarheid. Maar mogen weten dat bij u de echte waarheid is. U bent de waarheid. En ik bid zo, Heer Jezus, dat u door uw geest vanochtend wilt werken in ons hart. En dat we nederig mogen zijn en mogen zeggen, ja Heer, ga uw gang. Ik wil mij onderwerpen. Ik wil knielen voor u en uw waarheid in mijn hart toelaten. Omdat ik de echte waarheid wil omarmen. Omdat het goed is voor mij. Dank u, Heilige Geest, dat u dan aan ons werkt en dat u ons leidt naar onze eindbestemming straks bij de Vader. Dat u aan ons schaaft, dat u ons helpt om onze broers en zussen lief te hebben, om samen te elkanderen en om samen op te trekken in het Koninkrijk van God. Ik prijs uw naam daarvoor. Amen.